Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9NarTree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Stop zelfsabotage van klinisch neuropsycholoog Juho is een praktisch zelfhulpboek uit 2019 over gedrag waarmee mensen vaak tegen hun eigen belangen in kansen, relaties, gezondheid of werkdoelen ondermijnen. Ho benadert het onderwerp niet als een gebrek aan karakter of simpelweg te weinig discipline. Zij beschrijft zelfsabotage als een herkenbare cyclus waarin kwetsbaarheden, triggers, automatische gedachten, gevoelens en gewoonten elkaar versterken. Het boek combineert ideeën uit de psychologie met zelfonderzoek en concrete oefeningen. De titel verwijst naar een programma in 6 stappen dat lezers moet helpen om patronen eerst nauwkeurig te herkennen en daarna doelgerichter te veranderen. Centraal staan 2 vragen: waarom doen we dit en hoe stoppen we ermee? Voorbeelden als uitstelgedrag, het vermijden van kansen, destructieve reacties en het opgeven van haalbare plannen maken het onderwerp toegankelijk. De inzet is niet dat iemand nooit meer twijfelt of fouten maakt. Ho richt zich op het doorbreken van terugkerende patronen die iemands eigen waarden en lange termijndoelen in de weg staan. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, zelfsabotage begrijpen als een herhaalbare gedragsketen. Ho's belangrijkste uitgangspunt is dat zelfsabotage meestal geen los incident is. Iemand kan een deadline uitstellen, een gesprek vermijden, onnodig veel geld uitgeven of een goed voornemen opgeven. Afzonderlijk lijken zulke keuzes soms onbeduidend, maar een patroon ontstaat wanneer ze steeds opnieuw leiden tot gevolgen die iemand juist niet wil. Het boek behandelt dit daarom als een keten. Een gebeurtenis of situatie roept een persoonlijke interpretatie op. Die gedachte beïnvloedt gevoelens en gevoelens maken bepaald gedrag waarschijnlijker. Als dat gedrag op korte termijn spanning verlaagt, bijvoorbeeld door een lastige taak uit de weg te gaan, kan het zich ondanks schadelijke gevolgen op langere termijn vastzetten. Deze benadering is bruikbaar omdat zij de aandacht verplaatst van zelfverwijt naar observatie. Niet de vraag, wat is er mis met mij, staat voorop, maar welke omstandigheden en reacties herhalen zich. Dat onderscheid is essentieel. Wie alleen het zichtbare gedrag bestrijdt, zoals eindeloos scrollen of afzeggen, mist mogelijk de angst, schaamte, perfectionistische norm of negatieve voorspelling die eraan vooraf gaat. Ho nodigt de lezer uit om die opeenvolging concreet in kaart te brengen. Daardoor wordt verandering specifieker. In plaats van vaag besluiten om gemotiveerder te zijn, kan iemand leren een bepaald moment, een bekende gedachte en een vaste vluchtreactie eerder te herkennen. De 6 stappen functioneren zoals een kader voor gedragsanalyse, niet als een belofte van een snelle, universele oplossing. Ten tweede, 6 denkpatronen die schadelijke reacties kunnen aanjagen. Een concreet onderdeel van Ho's uitleg is haar aandacht voor 6 denkpatronen die zelfsabotage kunnen voorafgaan. Overgeneraliseren of rampdenken maakt van 1 fout snel het bewijs dat alles zal mislukken. Denken in moeten legt starre regels op, waarna iemand zichzelf hard veroordeelt als hij daar niet aan voldoet. Zwart-wit denken reduceert complexe situaties tot volledig geslaagd of volledig mislukt. Gedachten lezen betekent aannemen dat men weet wat anderen negatief over ons denken, zonder dit te toetsen. Het positieve wegfilteren maakt prestaties onzichtbaar. Personaliseren houdt in dat iemand gebeurtenissen of vergelijkingen te snel op zichzelf betrekt en daaruit eigen tekortschieten afleidt. Het nut van deze indeling is dat zij vage onrust vertaalt naar herkenbare mentale gewoonten. Een afgewezen sollicitatie kan bijvoorbeeld uitmonden in de gedachte dat toekomstige pogingen zinloos zijn. Dan wordt niet solliciteren begrijpelijker, maar niet helpend. Ho beweert hiermee niet dat iedere negatieve gedachte onwaar is of dat tegenslag met optimisme verdwijnt. De relevante stap is onderzoeken of de interpretatie volledig, toetsbaar en bruikbaar is. Een genuanceerdere gedachte kan ruimte maken voor ander gedrag, zoals feedback vragen, opnieuw proberen of een taak in kleinere delen opdelen. Dit sluit aan bij cognitief-gedragsmatige principes, waarin de interpretatie van een gebeurtenis vaak meer invloed heeft op gedrag dan de gebeurtenis alleen. Het boek maakt die principes toegankelijk door ze te koppelen aan herkenbare vormen van zelfondermijning. Ten derde, triggers en persoonlijke kwetsbaarheden eerst zichtbaar maken. Voordat gedrag duurzaam kan veranderen, legt Ho nadruk op het herkennen van triggers en persoonlijke kwetsbaarheden. Een trigger is niet alleen een externe gebeurtenis, zoals kritiek, een conflict, een verzoek of een naderende deadline. Ook vermoeidheid, onzekerheid, eenzaamheid, verveling of herinnering aan eerdere mislukkingen kunnen de kans vergroten dat iemand automatisch reageert. Hetzelfde gedrag heeft bovendien niet bij iedereen dezelfde functie. Uitstelgedrag kan voortkomen uit faalangst, maar ook uit verveling, een behoefte aan directe beloning of weerstand tegen een doel dat eigenlijk niet passend voelt. Daarom zijn zelfassessments en gerichte vragen in dit boek meer dan een invuloefening. Ze helpen de lezer onderscheid te maken tussen aanleiding, interpretatie, emotie en gevolg. Die precisie voorkomt een gebruikelijke valkuil in zelfhulp, namelijk een algemene oplossing toepassen op een onduidelijk probleem. Wie bijvoorbeeld vaststelt dat sociale media vooral worden gebruikt, vlak voor moeilijke taken, kan kijken naar de spanning rond die taken. Wie merkt dat hij naar complimenten afstand neemt, kan onderzoeken welke overtuigingen over waardigheid of verwachtingen worden geactiveerd. Deze focus heeft ook een begrenzing. Het boek vraagt actieve betrokkenheid en herhaling. Inzicht alleen verandert een ingesleten reactie niet automatisch. Juist omdat patronen vaak snel en vertrouwd verlopen, is registratie nodig op momenten dat het gedrag nog beïnvloedbaar is. Hoos benadering is daarmee praktisch, maar vergt dat de lezer eerlijk naar terugkerende keuzes kijkt, zonder die direct te vergoelijken of te veroordelen. Ten vierde, motivatie toetsen aan waarde in plaats van aan druk en schuld. Een onderscheidend element in Hoos aanpak is de koppeling tussen doelen en persoonlijke waarden. Veel mensen formuleren doelen vanuit externe druk, vergelijking of een streng idee over wat zij zouden moeten doen. Zo'n doel op papier verstandig klinken, maar weinig innerlijke betrokkenheid oproepen. Wanneer de eerste weerstand verschijnt, is de kans groter dat iemand uitstelt, afhaakt of zichzelf bekritiseert. Ho adviseert daarom na te gaan welke waarden werkelijk richting geven, zoals authenticiteit, vertrouwen, verbeelding of invloed. Het doel is niet om één juiste lijst te kiezen, maar om beslissingen te verbinden met wat iemand duurzaam belangrijk vindt. Waarden en doelen zijn niet hetzelfde. Een doel is meestal afgebakend, bijvoorbeeld een opleiding afronden of gezonder eten. Een waarde is een manier waarop iemand wil leven of handelen, ook wanneer het doel nog niet bereikt is. Dat onderscheid helpt bij moeilijke keuzes. Wie waarde hecht aan betrouwbaarheid, kan een gesprek voeren dat ongemakkelijk is, omdat vermijden op korte termijn rust geeft maar niet bij die waarde past. Wie autonomie belangrijk vindt, kan kritischer kijken naar plannen die vooral zijn overgenomen van familie, collega's of sociale media. Deze benadering voorkomt niet alle twijfel, maar biedt een besliscriterium wanneer emoties en automatische gedachten elkaar tegenspreken. Zij maakt motivatie minder afhankelijk van een tijdelijk gevoel van enthousiasme. In plaats van wachten tot men zin heeft, kan een lezer vragen welk klein gedrag nu het beste aansluit bij de eigen waarden. Daarmee verbindt Ho cognitieve verandering aan een bredere vraag, namelijk welk soort leven en relaties iemand bewust wil ondersteunen. Tot slot, willenskracht ondersteunen met vooraf gekozen, specifieke acties. Ho presenteert wilskracht niet als een mysterieuze eigenschap die sommige mensen wel en anderen niet bezitten. In haar praktische benadering wordt zelfcontrole beter ondersteund wanneer iemand obstakels vooraf voorspelt en een nauwkeurig antwoord voorbereidt. Dat is relevanter dan een groot voornemen als ik zal voortaan niet meer uitstellen. Een bruikbaarder plan benoemt wanneer, waar en hoe iemand handelt zodra de bekende barrière verschijnt. Bij een lastige taak kan dat bijvoorbeeld betekenen dat iemand een timer zet en werkt tot die afloopt, voordat hij een afleiding toelaat. De logica is eenvoudig. Op het moment dat stress, verleiding of schaamte hoog is, kost improviseren veel moeite. Het brein kiest dan gemakkelijk voor het vertrouwde gedrag dat onmiddellijk opluchting of plezier geeft. Een vooraf gekozen handelingsstap verlaagt de drempel voor een alternatief. Kleine, uitvoerbare acties leveren bovendien informatie op. Als een plan niet werkt, kan de lezer onderzoeken of de taak te groot was, de trigger verkeerd was ingeschat of de omgeving te veel verleiding bevatte. Zo wordt een terugval geen bewijs van persoonlijk falen, maar een aanwijzing om het plan aan te passen. Hierin ligt de praktische waarde van het 6-stappen-programma. Het beperkt zich niet tot inzicht in oorzaken, maar probeert dat inzicht te vertalen naar gedrag op een concreet keuzemoment. Tegelijk vraagt dit om consequent oefenen. Willenskracht wordt in het boek dus niet verheerlijkt als louter doorzetten, maar behandeld als iets dat kan worden beschermd door structuur, voorbereiding en realistische afspraken met jezelf. Concluderend, Stop Zelfsabotage is vooral geschikt voor lezers die merken dat zij terugkerend handelen tegen eigen doelen in. Bijvoorbeeld door uitstelgedrag, vermijding, harde zelfkritiek, impulsieve keuzes of het voortijdig opgeven van plannen. Het kan ook nuttig zijn voor wie al veel zelfhulp heeft gelezen, maar nog onvoldoende begrijpt welke gedachte, emotie of situatie een terugval precies uitlokt. De praktische opbrengst ligt in het leren ontleden van een patroon. De lezer wordt aangemoedigd om triggers te herkennen, denkfouten te toetsen, waarden te verduidelijken en vooraf kleine gedragsreacties te plannen. Wat dit boek binnen het zelfhulpgerre onderscheidt, is de combinatie van een helder stappenplan met een psychologische verklaring van het mechanisme. Veel boeken over discipline leggen vooral nadruk op motivatie, positiviteit of strengere routines. Hoe besteedt juist aandacht aan de tussenstappen die vaak worden overgeslagen, zoals de interpretatie van een gebeurtenis, de functie van vermijdingsgedrag en de invloed van persoonlijke waarden. Daardoor voelt de aanpak minder moralistisch. Zelfsabotage wordt niet voorgesteld als luiheid of gebrek aan ambitie, maar als een veranderbaar patroon dat vaak tijdelijk ongemak dempt en op lange termijn problemen veroorzaakt. De lezer moet wel bereid zijn om oefeningen serieus uit te voeren en gedrag over tijd te observeren. Wie een snelle oplossing zoekt, zal die niet vinden. Wie bereid is om concreet en herhaaldelijk te oefenen, krijgt een toegankelijk kader om vage frustratie om te zetten in gerichte keuzes. De professionele achtergrond van Ho en haar nadruk op toepasbare technieken geven het boek daarbij een nuchtere positie tussen populaire motivatieboeken en zwaardere psychologische vakliteratuur. Als je ons wilt steunen, PhD Judy Ho, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.